Hoe gaat dit nou verder? Loopt het helemaal uit de klauwen? Duurt dit misschien wel maanden? Niemand die dit weet. Jij niet, ik niet, maar ook de directeur van de Nederlandse Bank niet. En ik vraag me soms af of de president in het Witte Huis het wel weet. Maar dat maakt het zo ontzettend onvoorspelbaar.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en in Den Haag werd er gedebatteerd over de brandstofmaatregelen. Klaver wil prijzen verlagen, Heijnen wil afwachten. Wat gaat er gebeuren? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, we nemen deze op donderdag. En gisteren hebben wij het debat gehad over de eventuele maatregelen die worden genomen. Tenminste de economische maatregelen die worden genomen met aanzien van de stijgende olieprijzen. Maandag voorspelde je eigenlijk al een beetje dat het kabinet misschien wel tijd zou gaan kopen. Niet al te veel maatregelen wil nemen. Is die uitgekomen, die voorspelling?
Nou, dat gevoel kreeg ik toch wel heel sterk naarmate het debat vorderde. En zeker toen het kabinet aan de beantwoording begon. Het was echt een langdradig debat waarvan ja toch al vrij snel duidelijk werd wat de uitkomst zou zijn. En dat is dat er, nou ja, geen uitkomst is misschien niet helemaal het juiste, maar nou ja, wat er vooraf vaststond, namelijk dat het kabinet nu nog niet wil ingrijpen, terwijl nou, andere landen dat dus wel doen, vooral zuidelijke Europese landen. En die lijn van het kabinet om af te wachten en te kijken wat er nou uiteindelijk echt nodig is. Daar hielden ze aan vast. En de Kamer probeerde wel op allerlei manieren toch, nou ja, aan te tonen dat ingrijpen, bijvoorbeeld nu met de brandstofprijzen, omdat tanken zo ontzettend duur is in Nederland, dat je daar in ieder geval op zou moeten ingrijpen. Dat werd op allerlei manieren aangevlogen, maar uiteindelijk ook daarin wilde het kabinet er in ieder geval nu nog niet aan. En gaat het echt nog even duren voordat er wel ingegrepen gaat worden? En de reden, dat is denk ik wel goed om te benoemen, dat het kabinet er gewoon nog niet aan wil, is omdat ze gewoon denken, ja, we staan pas aan het begin van mogelijk een heel grote energiecrisis. Dat blijkt ook uit alle internationale waarschuwingen. Dus ja, om nu al een paar miljard in bijvoorbeeld een accijnskorting op brandstoffen te pompen, laten we dat geld nog maar even op de bank houden voor als we het straks echt nodig hebben.
Ja, dit is ook wat we in het bedrijfsleven zien. Hè? Grote bedrijven. Ik heb gisteren nog redelijk wat onderzoek gedaan naar hoe de airliners er allemaal mee omgaan. Die natuurlijk ook wel echt wel voelen hoe zwaar dit is met de brandstofprijzen. Die maken allemaal plannen voor echt hele lange termijn, omdat het totaal onzeker is hoe lang het conflict nog doorgaat. In principe zeggen de Amerikaanse regering zegt wel dat het allemaal straks zo opgelost kan zijn. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk niet helemaal op varen. Waar ik eigenlijk nog wel benieuwd naar was, Victor, is we weten dat de oppositie vraagt naar maatregelen. We weten ook dat de coalitie het heel erg van zich afhoudt. Maar dit is ook nog een beetje van wat zich dan afspeelt in die vergaderzaal. En ik vraag me eigenlijk af, hoe erg is die urgentie nou een beetje in die wandelgangen van Den Haag? Zie je echt ook daar dat bijvoorbeeld de oppositieleden zich heel erg druk maken over inderdaad die stijgende prijzen? Of is het misschien toch soms ook een beetje theater zo vroeg al in dit conflict?
Nou, ik denk dat de zorgen er kamerbreed echt wel leven. Je merkt zelf, merk ik, en Jesse Klaver noemde dat ook in het debat, maar je merkt het, vond ik, vooral ook bij het kabinet. Tijdens de coronacrisis had Mark Rutte het altijd over sturen in de mist. Dat werd zo'n leus slogan. Ja, je herinnert je hem nog wel, van dat je met niet alle kennis toch al besluiten moest nemen. En je ziet eigenlijk nu het kabinet Jette een beetje ook weer in mist rondwaren. Want je weet nog niet precies hoe die ontwikkelingen gaan uitpakken. En Jesse Klaver greep ook de coronacrisis aan om eigenlijk vergelijk te trekken met dat Nederland toen toch ook vaak een beetje laks of te laat was met ingrijpen. Ook toen na de coronacrisis, of eigenlijk nog deels in de coronacrisis, natuurlijk de Oekraïne-oorlog losbarstte en vervolgens ook een energiecrisis daarop volgde. Klaver die zei van ja, ik heb uiteindelijk kwam er een prijsplafond, maar wij vroegen daar al om in maart, net na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog in 2022. En dat prijsplafond kwam er 2 dagen voor Prinsjesdag in september pas. En ik was heel blij dat het er kwam. Maar dat het zo lang duurde, nam hij het kabinet heel erg kwalijk toen. En eigenlijk ja, trok hij nu een beetje de vergelijking. Joh, kabinet Jetten, zijn jullie niet hetzelfde aan het doen als toen? Namelijk afwachten, afwachten, afwachten. En dan uiteindelijk met stoom en kokend water een regeling in elkaar flansen die beter doordacht had kunnen zijn als je er meer tijd voor had genomen. Het kabinet zegt hierop dat ze wel echt druk bezig zijn met allerlei regelingen aan het voorbereiden zijn, aan het onderzoeken zijn, maar nog niet zo ver willen zijn om al iets in werking te stellen.
Oké, okay, ja, misschien hebben we nog een beetje PTSS van die hele pandemie, hoor. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk dat, zeker ook Jesse Klaver, die er natuurlijk toen ook al zat, dat als we kijken naar hoe de aanpak toen gegaan is, dat er eigenlijk nog steeds geen tenminste gedegen evaluatie geweest is, omdat die commissie de hele tijd maar uit elkaar dondert. En dat er dan nu door notabene Jesse Klaver, die daar toch ook een groot onderdeel van is geweest, we hier te horen krijgen dat je er wel degelijk nu al hele conclusies uit kan trekken en dat we er nu al van moeten leren. Ja, ik zou dan toch liever willen dat er een iets breder proces is waar we dan ook eigenlijk als samenleving iets meer discussie in mogen, of aan deel mogen nemen in zo'n discussie. Maar ja, misschien is dat mijn particuliere mening, hoor.
Dat kan, maar nou ja, kijk, als je kijkt naar hoe de economie zich ontwikkeld heeft, de economische ontwikkeling na corona, na Oekraïne, zie je toch eigenlijk een vrij veerkrachtige Nederlandse economie. En wil niet afdoen aan dat mensen het ook heel zwaar hebben gehad, dat die energieprijzen echt heel hoog waren natuurlijk in 2022 en 2023. Maar dat die maatregelen best goed hebben uitgepakt. En ook dat uiteindelijk de Nederlandse economie snel weer ging groeien. Ook dat de staatsschuld, als je nu kijkt, staatsschuld staat op een ontzettend laag punt in de geschiedenis. Dat eigenlijk best positief is afgelopen allemaal. We hebben allemaal de supermarktprijzen natuurlijk ook gezien en betaald aan de kassa. Dus die inflatie heeft er natuurlijk wel echt heel hard ingehakt. Maar uiteindelijk kan je denk ik best zeggen dat Nederland zich door die stormen, zowel corona als die Oekraïne-oorlog en de energiecrisis die daarbij hoorden, best goed heeft doorstaan. Dus ergens dacht ik ook een beetje, ja, ik weet niet of deze vergelijking, om nou te zeggen dat het allemaal laks en slecht is, nu zo erg opgaat. Zeker omdat het kabinet niet stil zit. Ik snap dat vanuit de oppositie vind ik het zelf een beetje een makkelijk frame om te zeggen, u doet niks. En kijk eens naar Griekenland, geloof ik. En Italië of Spanje. Nou, ik geloof Italië. Ja, die doen al die brandstofaccijnzen verlagen. Ik denk, sinds wanneer is Griekenland of Italië het voorbeeld voor Nederland om te volgen? Ik geloof dat we normaal niet zoveel naar die landen kijken om te zeggen, nou, zoals ze het daar hebben, willen wij het ook. En dat is niet om af te doen aan dat de brandstofprijzen echt heel fors zijn opgelopen. Maar wel dat ik het kabinet goed begrijp om even af te wachten. Ook omdat de dag voor het Kamerdebat op dinsdag de Nederlandse Bank, de president daarvan, Olaf Slijp, had de jaarpresentatie over 2025. Maar daar zat ook al een vooruitblik in naar alles wat nu gaande is. Ja, die toonde ook veel begrip voor het kabinet en riep ze eigenlijk ook op om nog even dat kruid droog te houden. Nog even aan te kijken, hoe gaat dit nou verder? Loopt het helemaal uit de klauwen? Duurt dit misschien wel maanden? Is de olieprijs over een jaar nog steeds? Ik geloof dat hij over $140 per vat had. Dan heb je een heel andere crisis dan als de olieprijs over 3 maanden misschien wel weer fors gedaald is, omdat er, over 1,5 week de oorlog in Iran klaar is en de straat van Hormuz weer open gaat. Kijk, niemand die dit weet. Jij niet, ik niet, maar ook de directeur van de Nederlandse Bank niet. En ik vraag me soms af of de president in het Witte Huis het wel weet. Maar dat maakt het zo ontzettend onvoorspelbaar dat ik ergens wel goed begrijp dat het kabinet denkt, we zorgen dat we echt wel maatregelen klaarzetten. En dan gaan we het daarna maar zien. En een voorbeeld van zo'n maatregel die dan klaargezet wordt is het energienoodfonds. Dat is de afgelopen jaren actief geweest om huishoudens met een laag inkomen, waarvan de energierekening een bepaald percentage van dat inkomen opeet. Om die eigenlijk geld te geven om die rekeningen te kunnen betalen. En Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken, die zei, die rekening of die regeling om die rekening te kunnen betalen, die gaan we weer ook weer optuigen en klaarzetten, zodat die weer gebruikt kan worden voor de laagste inkomens. Dus het is echt niet dat het kabinet alleen maar stil zit, zoals de oppositie hen verwijt.
Ja, ja, en nou ja, het klinkt herkenbaar inderdaad. Jesse Klaver die wil plotseling dat we een soort olijfolie-economie worden. En Eelco Heijden die wil dat helemaal niet. Ik vraag me dan toch wel af, wat weet de oppositie in toch nog steeds die constellatie waar we aan moeten wennen, dat minderheidskabinet, wat weten ze dan nog wel te bewerkstelligen? Weten ze nog wel het kabinet ergens toe aan te zetten?
Nou, ik vond het zelf wel interessant. GroenLinks-PvdA had dat voorstel om om een maximum brandstofprijs in te voeren. En zelf vind ik het ergens toch ook wel grappig dat GroenLinks-PvdA met zo'n voorstel komt. Omdat, een lagere brandstofprijs is over het algemeen het voordeligst voor hogere inkomens. Dus is in die zin is dat een beetje een denivelerende maatregel. En als je dat dan tegen zegt in de wandelgang, krijg je toch door, ja. Maar uiteindelijk ook de verplegers, leraren, agenten stappen ook de auto in om naar hun werk te komen of familie te bezoeken. En het zijn de rechtse kabinetten die al het OV in dit land hebben kapot bezuinigd. Dus nu moeten wij ook wel zo'n maatregel voorstellen. Maar je zag in de coalitie wel dat CDA en D66 op zich wel interesse hadden in die maatregel. D66 nog iets meer dan het CDA. Maar de VVD wil gewoon echt die brandstofaccijns omlaag. Dus je zag daar wel een klein beetje, ja, tweespalt is het misschien niet helemaal, maar een beetje verdeling in de houding van de coalitiepartijen richting het voorstel van GroenLinks-PvdA.
En we hebben het maandag ook eventjes gehad over die, hoe zou ik het zeggen, die tegenstelling bij de rechterpartijen in de oppositie, de PVV's, de Marcusowers, die enerzijds heel erg klagen over de hoge brandstofprijzen en nou ja, de hoge prijzen in het algemeen. Aan de andere kant wel heel erg in hun nopjes zijn met die aanvallen op Iran. Kwam dat tijdens het debat weer opnieuw naar voren? Was dat weer herkenbaar?
Nou, dat viel wel mee. Er was één iemand die ontzettend uit de toon viel. Dat was Ralf Dekker van Forum voor Democratie. Die eigenlijk een soort van het Ayatollah-regime stond te verdedigen. Ja, dat was eigenlijk een beetje hallucinant om het maar te noemen. En bijvoorbeeld Mona Keizer, die natuurlijk afgesplitst van de BBB, die wel bij het debat was. Nou, die liep naar de microfoon en ja, terecht kookte haar bloed ook gewoon over de manier waarop Dekker daarover sprak. En ook gewoon, Keizer zei ook gewoon, joh, dit gaat ook over wat vrouwen daar aangedaan wordt. En hoe kunt u nou hier staan en dat dan een beetje zo bagatelliseren en wegzetten? Dat viel mij nog meer op. Voor de rest ging het debat toch wel echt heel erg, en logisch, dat was ook het thema, over de economische gevolgen hier van de oorlog. En niet zozeer over de redenen van de oorlog zoals die er zijn.
En verder werd het kabinet dan vertegenwoordigd door Heijnen en door Herbert. Dat is
en Hans Velbrief en Stientje van Veldhoven. Er waren liefst vier ministers in vak K om dit debat te voeren. Ik vond het echt een heel flinke delegatie.
Ja, stevige delegatie. Zaten ze wel op één lijn? Want dat is altijd nog moeilijk, hè, bij deze ploeg.
Ja, nou, dat zaten ze zeker. Ik zat zelf ook wel te puzzelen. Wie van deze vier ministers zou je nou weg kunnen strepen voor dit debat? En in de wandelgang kwam ik daar met een collega ook toch net niet helemaal uit van, ja, het zou ook gek zijn als de minister van Klimaat en Groene Groei er niet zou zijn. De minister van Sociale Zaken is toch ook wel te begrijpen. En de minister van Financiën ook. Ja, en Economische Zaken spreekt ook voor zich. Dus ze moesten ook wel met vier ministers in dat vak K zitten. Helene Herbert, die voerde het langst, geloof ik, het woord namens het kabinet. En mocht ook als eerste antwoorden van de Kamer beantwoorden. Of de vragen van de Kamer beantwoorden. En dat deed ze eigenlijk heel soeverein. Het was een van haar, ik denk eigenlijk haar eerste echt grote debat. En dat ging verbazingwekkend soepel eigenlijk. Dus dat viel wel op. Ze wist eigenlijk best wel goed een soort van verbinding te zoeken. Bijvoorbeeld richting Klaver over dat voorstel rondom die brandstofprijzen om die te maximeren. Ze zei, ik ga niet zo ver als u wilt, namelijk dat wij nu een wetsvoorstel gaan optuigen om dit ook echt in te voeren. Maar we hebben er interesse in. We gaan het zorgvuldig bestuderen. Allemaal, ja, toch een beetje taal om iemand in te pakken. Ook als je het daarna niks meer mee doet, zeg maar. En dat deed ze toch eigenlijk hartstikke soepel.
Oh, wat een goed idee. Nou, we gaan er naar kijken, meneer Klaver. Echt ontzettend bedankt. Ja, ja.
Door die schouderklopjes doen er wel toe, hè? Zeker zo in het openbaar.
We hear you, we see you. Ja, 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 nee, dat is ook zo. Victor, wat je een beetje hier uitlegt is ook dat Heine toch een hele... Hoe zou ik het zeggen? Bijna een agressieve poortwachter van zijn begroting is. Zeker ten aanzien van de voorjaarsnota, die er toch ook weer aankomt, ben ik benieuwd hoe jij daar nu al een beetje naar vooruit kijkt. Is deze tactiek of strategie ook met daarmee in gedachten vormgegeven?
Ik denk wel dat het kabinet graag die voorjaarsnota afgerond wil hebben. Dat gebeurt deze week. Morgen krijgen we hem te zien op het ministerie van Financiën. Maar je merkt dat Heine inderdaad zoiets heeft van... laten we het geld maar even op de bank houden voor we het gaan uitgeven. Ik bedoel, Heine herhaalt altijd heel graag dat, en vaak ook... dat je iedere euro maar één keer kan uitgeven. En dat het wel belastinggeld is waar het uiteindelijk over gaat. Dinsdag kwam het bericht bij de NOS naar buiten dat er liefst voor 3 miljard euro aan tegenvallers in de voorjaarsnota zit. Gisteren meldde RTL dan weer dat er toch een meevaller van 1 miljard was. Dus je merkt dat daar een soort ook een lekspelletje aan de gang is. Om toch is die voorjaarsnota, valt die nou vies tegen? En dreigen we bijvoorbeeld de 3%-norm van Brussel van het begrotingstekort te overtreden? Of valt dat eigenlijk wel weer mee? Daar is ook een soort, nou ja, spelletje mee aan de gang om toch ja ook een beetje het publiek begrip te laten tonen van het geld is er eigenlijk niet om in te grijpen. Dus zelfs als we het zouden willen, gaan we niet met geld strooien.
Ja, 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 ja. Nou, dat snap ik eigenlijk ook wel. Want dat zijn allemaal clichés natuurlijk die Heine hier uitslaat. Maar ja, clichés zijn wel waar. Hè? Uiteindelijk ben je het geld ook kwijt. Meer, ja. Ik ben zelf ook inderdaad doodsbang dat als er inderdaad straks met al die maatregelen komen, dat er gewoon overal op allemaal andere plekken moet worden bezuinigd. Dat moeten we uiteindelijk dan ook allemaal gaan betalen. Dus dat, ja, dan kom je toch ook niet lekker uit.
Dat is wel zo. En dat ik geloof dat Henry Bontebal was in het debat die dat toch ook zei. Dat uiteindelijk ja, compensatiemaatregelen zijn uiteindelijk gewoon een herverdelingsvraagstuk. Maar het is niet dat er extra geld bij komt of zo als de overheid opeens de portemonnee gaat trekken. Dat moet wel ergens van betaald worden. En dat zit hem dan of in bezuiniging op andere dingen of op lastenverzwaringen. Ja, en beide heb je misschien niet zo'n trek in, omdat er al zoveel van dat soort maatregelen zijn aangekondigd.
Nou, we wachten met spanning op die voorjaarsnota dan. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Victor, tot maandag.
Tot maandag.